Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout.
En met Gerard Nijkamp, de technisch directeur. Zat je nou op de telefoon van Ruud even mee te kijken?
Ja, teletext te kijken.
Even naar teletext, wat is er nieuws?
Nee, we zaten even naar de stand te kijken.
Ja, of we nog steeds 16e staan.
We zijn niet gestegen in de tussentijd, denk ik.
Helaas.
Oh, ja, precies. Eigenlijk zouden we Ben Kintz hebben vandaag. Maar gezien alle perikelen rondom Sparta, leek het ons niet het beste idee om hem nu uit te nodigen.
Als hoofdjeugdopleiding.
Precies, om daar een positieve verhaal over te vertellen. Had hij alle begrip voor. Dus Ben komt gewoon na de winterstop een keertje zijn verhaal doen. Als Sparta hopelijk een paar keer heeft gewonnen. Er is wel veel te doen over jou, Gerard. Het gaat vaak over jou, maar we vinden het fijner om met jou te praten. Dus ik vind het echt grote klasse dat Sparta 6 keer achter elkaar verliest. Dat je niet wegduikt, maar dat je hier gaat zitten. Moest je er lang over nadenken?
Nou, ik hoop dat het niet alleen over mij gaat, maar vooral over onze club. Want daarvoor zit ik hier natuurlijk.
Zeker, maar het gaat ook over jou een beetje. Toch? Je merkt ook dat de kritiek op jou is.
Ja, maar dat hou je altijd. Op het moment dat het wat minder gaat, dan wordt er natuurlijk gekeken naar de beleidsbepalers. En ik ben daar één van. En dat is logisch. En daar loop ik zeker niet voor weg. En daarom zit ik hier ook.
Ja. Er is maar één vraag, Frank. Er is maar één vraag.
Nou,
waar is het fout gegaan?
Gaan we daar? Nou, dan beginnen we daarmee. Helemaal goed. Ik ga de hoofdredacteur van Rijnmond hier niet gelijk tegenspreken. Want december is ook de maand van de functioneringsgesprekken, immers.
Zeker.
Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren.
Gerard, waar is het fout gegaan?
Nou, dat is wel een vraag die...
We hebben een uur.
Die we eigenlijk pas aan het eind van het seizoen zouden kunnen beantwoorden. Omdat we onderweg zijn. We hebben 15 wedstrijden gespeeld. Het is zeker op dit moment niet de positie en waar wij als club op de ranglijst willen staan. Waar we met het team willen staan. Daarin zijn onderweg al een aantal dingen gebeurd. Waaronder het afscheid nemen van onze trainer, Jeroen Rijsdijk. En het aanstellen van onze nieuwe trainer, Maurice Stijn. We zijn goed begonnen. Dat wil ik ook voorop stellen. Toen waren we denk ik ook in deze podcast best wel positief over het team, over de selectie. En wij zijn nu keihard bezig met elkaar om ons uit deze positie te krijgen. Om beter te gaan voetballen. En als je beter gaat voetballen, dan ga je ook weer punten pakken. Daar zijn we van overtuigd. Dat wij iets moeten gaan doen in deze selectie. Dat hebben we eigenlijk al gedaan met het aantrekken van Patrick van Aanholt. Voorgesorteerd op de winterwindow. Is nu al beschikbaar, dus dat komt dan goed uit. En uiteraard, wij evalueren natuurlijk ook de afgelopen zomerwindow. En daarin concluderen we een aantal zaken vanuit onze evaluatie. En daar gaan we proberen ons profijt mee te doen in de winterwindow. Ja,
daar gaan we het allemaal over hebben.
Maar de vraag is, waar is dat?
Nou, laten we het even gefaseerd doornemen.
Ik ben een ongeduldig type.
Ja, dat blijkt. Je hoeft niet eerder weg, hè, vandaag voor de duidelijkheid. Nee, het is 1 november. Jullie nemen afscheid van Jeroen Rijsdijk. Sindsdien verliezen jullie 5 keer achter elkaar. Scoren jullie maar 2 keer, 10 goals tegen. Met welk gevoel kijk je nu terug op die periode? We gaan ook vooruitkijken, maar we kunnen er niet omheen dat we ook dat fragment meenemen.
Ja, maar Frank, ik wil wel vooropstellen. Kijk, ik zit hier. Ik wil zo open mogelijk zijn en zo transparant mogelijk. Maar je kunt van mij niet verwachten dat ik hier mensen nog een keer ga beoordelen of ga veroordelen.
Nee, maar als je naar jezelf kijkt.
Maar dat wil ik gewoon aan de voorkant zeggen. Dat jullie jullie analyse doen en kritisch zijn op datgene wat ik samen met mijn team en wat de groep elke week op dit moment laat zien, je mening hebt, dat snap ik. Alleen ik ga niet nog een keer daar naar die situatie toe om dat nog een keer helemaal uit te pluizen.
Maar het is niet zo gelopen als dat je had gehoopt en verwacht.
Nee, zeker niet. Ik had echt verwacht en daarbij ook gehoopt dat we verder zouden zijn. En dat zijn wij in mijn beleving achter de schermen ook wel. Alleen dat zien we niet.
Ja, ik moet hier toch door de punten op zeggen.
Tuurlijk.
Want onze aanvoerder Nicolai heeft natuurlijk de laatste weken een paar keer aangegeven. Het zit niet goed. Hij heeft het gehad over motivatie. Het moet scherper. Er zaten ook een paar weken tussen. Dus hij doet het eigenlijk voor de wedstrijd voor NAC. Hij deed het ook volgens mij na Heerenveen en ook zelfs na de bekerwedstrijd. Jij bent daar natuurlijk...
Ja, jij bent, Anton, jij bent dan een persoon die heel erg dat soort... Ja, dingen eruit haalt. Dat mag jij doen. Dat zeg ik net. Ja, iedereen mag daarin doen.
Jij bent de leidinggever. Alleen jij moet daar een antwoord op hebben, toch?
Nee.
Dat is toch onacceptabel? Nee, ja.
Ik heb daar zeker een mening over. Alleen dat bespreek ik met Nick. Ja. En daar ga ik vooral met Maurice spreek ik daarover. En dat trek ik breder. En stel
maar herken je wat hij zegt?
Dan stel ik mij vragen op ten aanzien van Maurice. En Maurice moet daarmee aan de slag. En, en hoe hij dat met de groep doet... Daar heb ik Maurice voor aangesteld. Dus ik ga niet op dat soort dingen in. Dat moment, bijvoorbeeld dat moment na PEC Zwolle. Mm-hmm. Dat hij de groep in de kleedkamer toespreekt. Ja. Misschien heeft hij die week ervoor, heeft Pelle Clement iets in de kleedkamer aangegeven. Op het veld zijn er dingen gebeurd. Ja. Dat is inherent aan de situatie waarin we zitten. Waarin niet een individu eruit gepikt kan worden. Maar waar we proberen als team, als selectie, als club... uit deze situatie te komen. En daar werken we keihard voor, met elkaar, om het juiste naar boven te krijgen. En ik kan je vertellen, dat is niet makkelijk. Dat gebeurt niet zomaar, want we werken met mensen. En het zijn geen computers die je zomaar eventjes instelt. En dan denk van, nou, dan gaat het volgende week beter. Ik hoop ook, als ik op de tribune zit, op de momenten dat we thuis spelen, uitspelen... dat het ook eens een keer een beetje mee zit. Want dat gaat ons ook helpen. En dat gebeurt op dit moment natuurlijk ook nog niet.
Ja, dat win je
ook. Ik maak geen grap. Hè. We zaten echt in de top van de laatste jaren. Zesde, achtste. Waar is het fout gegaan? Waar gaat het dan? Wat is nou het breekpunt dat we in één keer van die roze wolk afgedonderd
maar
zijn?
Maar er is toch niet één eenduidig antwoord op?
Nou, misschien wel.
Nee,
misschien
maar goed.
Kan je wel zeggen dat daar het verval is ingezet. Of daar en dat je langzaam maar Ruud, op de 16e plek terechtgekomen bent.
Ja, maar Ruud, ik denk dat wij... Wij moeten ons realiseren dat we nog een hele lange weg als Sparta te gaan hebben. We weten allemaal, en jullie nog veel beter dan ik, waar Sparta vandaan komt. We hebben twee fantastische jaren gehad. We mogen niet vergeten dat we op het nippertje met die vier wedstrijden in de Eredivisie zijn gebleven.
Stijn begon twee jaar geleden.
Ja, precies. En ik denk dat we die twee jaar een hele mooie ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ik denk dat we als club een fantastische ontwikkeling door hebben gemaakt. Dat doen we nog steeds. Kijk maar eens naar onze begroting. 22 miljoen op een stadion van nog kleine 10.000 mensen. Dat is echt... Ja, daar zit ik elke dag ook nog over te nadenken. Hoe is dat in vredesnaam mogelijk? Maar dat team, de selectie, dat blijft een kwetsbaar onderdeel binnen een ontwikkeling van een club. Dat is bij Sparta, maar dat is ook bij andere clubs.
Maar hebben we dan misschien wel twee jaar boven onze stand geleefd en was de samenkomst van Lauritsen, Olij, Kitolano een toevalstreffer?
Nou, ik hoop niet dat het toevalstreffers zijn. Ik hoop dat we nog meer van dit soort pareltjes gaan vinden. En dat gaan we ook zeker doen. Maar het is wel iets waarin we ons moeten realiseren als het goed gaat. Als we aan het overperformen zijn, wat we die twee jaar hebben gedaan. Ten opzichte van het spelersbudget. Daarom kom ik daar altijd weer op terug. Dat we dat ook moeten realiseren. Dat het dan niet zomaar is dat we het derde, vierde jaar hetzelfde doen.
Ja, maar dat is wel iets anders dan zoveel verliespartijen op rij. Waarvan de laatste eigenlijk de minste is.
Helemaal mee eens. Daar baal ik ook van. Daar balen we allemaal van.
We kunnen toch niet aan het eind van het seizoen gaan kijken, want dit gaat toch, heeft alle schijn van een vrije val, waarvan we helemaal niet weten wanneer die stopt. En het budget dendert naar beneden als we hier uitvallen.
Ja.
Dus we spelen echt met vuur.
Ja.
Ik weet niet hoe het zit met...
Gerard even reageren.
Ja. Ja. Nee, maar we moeten er niet omheen praten. De club
staat... Nee, dat doen we ook niet.
Gigantische problemen. Maar als dit doorgaat... Ja. Als supporter hoor je hele gekke dingen. En daar wil ik gewoon antwoord op. Hoe zit het met Van Aanholt die blijkbaar van de zomer wil komen?
En daar gaan we het allemaal over hebben, Anton. Maar laten we eerst even naar het grote plaatje kijken. En dan gaan we wat...
Weer toch al gegeven. Nee. Ja. Jawel, als je twee linksbacks hebt, ga je niet een derde aannemen.
Ja, en dat hoort hij dan van een andere speler.
Ja, zo is het.
Ja, maar jij gaat er normaal gemakshalve vanuit, dat is hetzelfde voorbeeld met Nicolai, dat het allemaal de waarheid is. Ja. Het is zo af en toe ook eens even checken en horen en wederhoor plegen met andere mensen. Van hey, ik hoor dit, ik word daar onrustig van, ik word er heel erg zenuwachtig van. Maar kun jij mij dat eens uitleggen?
Ja, nou, dan leg ik dat is dan goed, maar Nicolai heeft natuurlijk zelf gezegd een paar keer, het zit verkeerd.
Nee, maar we hebben het nu even over die situatie van Patrick van Aanholt.
Ja.
Dat bedoel ik.
Nou kijk, het moeilijke van Anton...
Dus van de zomer heb je van Arnold laten weten... nee, want wij maken andere keuzes. Dat is wat je zegt, toch?
Ja, maar dan ga ik individueel in op spelers die zich die op de markt waren... en die zich wel of niet hebben aangeboden. We hadden in de zomer toch een heel andere situatie. Daarin hebben we toch best wel een mooie ontwikkeling gezien... met de Defensio van de Kust. Mm-hmm. Waarom moet ik elke keer acteren op individuen... die in één keer op de markt komen... terwijl we die positie toen op dat moment naar behoren hadden ingevuld... In de backup van die positie, ja zeker. In de concurrentie, ja zeker. Maar als je in de zomer al een Patrick van Arnold had gehaald met zijn ervaring, met zijn achtergrond, met zijn internationale ervaring, dan gooi je ook spelers weg.
En maar dat doe je nu in feite ook een klein beetje natuurlijk met Van der Kust.
Ja, maar nu zijn we later in het,
eerst,
het seizoen.
Maar in september zeg je, was er interesse van een Italiaanse club. Ja. Toen zei je hier in de podcast, nou nog voor een miljoen euro ga ik hem niet wegdoen. Dat denk je nu anders over, denk ik.
Ja, want die situatie van Defensio is ook heel erg veranderd.
Is hij zo snel dan een mindere speler geworden?
Ik wil daar wel even op reageren. Jullie zeiden toen tegen mij van, of hier een paar weken geleden van, nou, daar zal hij nu wel spijt van hebben. Nee, daar heb ik helemaal geen spijt van. Op dat moment was het die situatie. En ja, een voetbalclub ontwikkelt zich, een bedrijf ontwikkelt zich, Rijnmond ontwikkelt zich. En dan kun je 3 maanden later, kun je toch ook anders naar dingen gaan kijken. Dus de situatie verandert en daar moet je ook weer op inspelen. En dat is wat we steeds aan het doen zijn. Het schaken op verschillende borden, of dat nou naar een window is... of in een ontwikkeling van een spelersgroep, van een staf, van een club. En daar worden wij in verwacht. Daar word ik ook voor. Daar ben ik ook voor aangesteld om daarin de juiste keuzes.
Ja, maar om in schaaktermen te blijven, het niet verkopen van Van der Kust voor 1 miljoen is wel een ongelukkige zet geweest.
Achteraf gezien had ik misschien dat op dat moment wel moeten doen. Maar goed, dan kunnen we nog een aantal andere spelers ook noemen natuurlijk.
Ja, zeker. En we gaan hier niet, nogmaals, ik snap dat het voor jou heel moeilijk is om individuele spelers in te gaan. Ook als je er wat kritisch over zegt, daalt die marktwaarde ook misschien wel een klein beetje?
Nee, maar met Defensio kan ik gewoon, daar kan ik wel open over zijn. Want de situatie voor Defensio verandert. He, die gaat van een basisspeler naar een speler die vanuit de bank moet opereren. En dan snap ik ook dat hij het verzoek doet van zou ik in de winterstop weg mogen.
En? Wat zeggen jullie dan?
Ja, daar staan we open voor.
Oké.
Dus dat verzoek heeft hij, precies.
Dat verzoek
hij
is heeft gevraagd.
En dan is Mike Klein de backup achter van Arnold.
Dan of zou Mike Klein die...
Maar Jong kan ook spelen, geloof ik, hè?
Dat verzoek is...
En Bakari heeft er gespeeld.
Ja, iedereen kan op een gegeven moment daar spelen. Theo Pintero kan daar spelen.
Heeft Prim dat verzoek ook gedaan, inmiddels, of niet?
Ja, Brim heeft dat verzoek al meerdere windows.
Iedere window, ja.
Ja. Ja. Ja. En ook over Charles hebben we natuurlijk uitvoerig gesproken. De vorige window. En als er 5 clubs komen uit 5 verschillende landen... Ja. Die concreet een bod bij mij op tafel hebben gelegd. Maar Charles ziet die competitie niet zitten. Ja, dan houdt het gewoon op. Ja. Hè?
Volgens mij is een beetje de hamvraag. Hè? Die transferzomer waar ik net aan refereerde. De Lauritse Olij Kitolano zomer. Die was fantastisch. Die smaakt naar meer. En dat is je niet meer gelukt. Heeft dat dan iets met toeval te maken? Of had je toen geluk en ben je misschien wel niet zo goed? Dat kan.
Nee, maar...
Of ben je wel zo goed en heb je nu pech? Dat kan ook.
Ja, we hopen niet dat we alles op basis van geluk doen. Want daar zit echt wel een proces achter in hoe wij tot spelers komen. Profielen, speelwijze... Het fysieke straatvoetbal wat we graag willen zien in ons stadion. En daarin zijn er ook zeker spelers na die 2. En misschien kun je Nicolai daar ook nog bij halen. Die 3, Arno Verschuren, die we al eerder hadden gehaald. Die op dit moment ook aan het struggelen zijn. Maar wel de potentie hebben om een hele belangrijke speler voor Sparta te worden. Mo Nasso, Camille Negli, die nu in de mindere fase zit, ja... Maar ook daarin in het begin van het seizoen zijn 4 goals heeft gemaakt. En waar we allemaal op de bank hebben gestaan. Hoe fantastisch dat was. En hoe mooi hij die ontwikkeling aan het doormaken was. Ja, dat is aan een rent aan werken met jonge mensen. Die de druk voelen. Die ook de stress voelen zoals wij allemaal. Op het moment dat het minder gaat. En daar moeten we doorheen. En daar moeten zij vooral doorheen. Want zij moeten het laten zien. Om te presteren en om van die positie af te komen.
Maar wat hebben we? Warmerdam, Van der Kust, Mito.
Ja, mito gaan we ook nu al is, bij de vuilnis.
Nee, zeker niet. Maar dat is gewoon van andere orde gebleken dan die eerste die grote 4-5 waar we ze nog steeds heel blij mee zijn. Ook al presteren ze nu wat minder.
Ja, maar daar hadden we toen ook onze sterke twijfels over van hey, wat brengt een Laurensen die maar 4 goals, 6 goals een keer had gemaakt in die competitie die minder is dan de Eredivisie. Oh, wat moeten we daar nu mee? We sloegen aan op Kitolano, maar niet om ons goede speurwerk, maar dat was omdat Feyenoord hem ook in beeld had, kan ik me nog herinneren. Ja, zo kunnen we natuurlijk alles plat slaan.
Dat toeval is dat
we
Kitolano.
Nee, maar zo kunnen we. Ja. Zeg je dat?
Hij is niet serieus, hè? De cynisch antwoord.
Het gaat mij erom dat met die zomer dus de lat erg hoog gelegd is. Wij heel veel van jou verwachten. En dat is daarna minder waargemaakt.
Ja. Maar ik denk dat ik altijd rustig ben gebleven. Anders moet je me daar maar op corrigeren. Dat ik ook in de goede tijd rustig ben gebleven. Dat ik niet de Polonaise heb gelopen en dat ik steeds heb gezegd, laten we realistisch zijn. We zijn aan het overperformen. Kijk naar ons spelersbudget. We hebben nog een lange weg te gaan. Die club ontwikkelt zich fantastisch. Maar wij als selectie, als jeugdopleiding, alles wat daarmee te maken heeft, heeft nog een lange weg te gaan. Ja, maar en dat gaat met vallen en opstaan.
In dat succesvolle jaar van Stijn zat hier ook Jesper Gudde. Ja. Over het scoutingsysteem.
Ja.
Ja, je gebruikte de term net zelf ook al. We liepen met z'n allen de Polonaise. Goh, wat ging het goed? Dus we verwachten.
Ja, er wordt hiernaast ook gebouwd.
We verwachten ontzettend veel. En dat is gewoon niet meer waargemaakt. Dat beroemde scoutingsysteem waar we zo blij mee waren, levert ons nu spelers als de Warmerdammer van de kust op. Dus blijkbaar is dat systeem waar we toen prezen niet zo goed nu.
Nee, maar ook tijdens die eerste periode dat Jesper hier zat, hebben we een aantal jongens gehad die het niet hebben gebracht wat we op voorhand dachten van hey, die past wel echt goed bij.
Ja, Rosana's, Anello, dat soort jongens.
Lokilo.
En daarin zijn we ook nog, ja, Lokilo bijvoorbeeld, daarin zijn wij nog volop in ontwikkeling. En daarin zeggen we ook niet, en dat heeft denk ik Jesper toen ook niet gezegd, dat het de uitvinding van de eeuw is. Want we doen eigenlijk allemaal wel een beetje hetzelfde. Alleen de een die legt wat meer de nadruk op het een en de ander weer op het ander. En dan kun je zien bijvoorbeeld in gedrag, in data vinden voor standaard situaties, wat ook steeds belangrijker wordt. Dat zie je ook wel de afgelopen weken bij ons. Hè. De verdedigende organisatie bij standaard situaties of de aanvallende. Nou, daar kunnen we natuurlijk ook wel wat cynische opmerkingen op maken, inclusief ikzelf. Maar dat is ook in ontwikkeling. En dat zijn we ook steeds mee bezig om dat beter te krijgen. Maar wij gaan nooit zeggen van dat elke speler die door het systeem gaat komen, dat een home run is en dat we daarmee succesvol
zijn. Nee, alleen ik denk dat je moet oppassen met we zijn in ontwikkeling. Zeker. Ik ga ook niet naar de slager en die zegt, ja, ik ben in ontwikkeling. Over 3 maanden heb ik lekker vlees. Dan kom ik wel over 3 maanden terug.
Nee, maar
snap je? Het moet nu goed zijn. Ja. Zeker ook gezien de positie waar je nu staat.
Ja, maar Ruud, die slager die werkt met een dood element. Tenminste, dat mag ik dan aannemen.
Ja, dat hoop ik ook.
Als hij het serveert of als hij het verkoopt aan ons. Maar wij werken met mensen. En dat maakt het complex. En dat maakt het enorm interessant. En ook weer leuk aan het vak. Want ik denk niet dat ik het leuk zou vinden als ik met dode personen of dode elementen moet werken. Dat klinkt een beetje raar. Ja. Begrijp ik nu. Maar het is wel zo.
Ga je er dan meer bovenop zitten deze week? Want wat is dan jouw koers nu? Want jij had het heel even over aanvallende hervattingen. Nou, we hebben 2 vrije trappen gezien, die waren gewoon beschamend en 1 daarvan ging viral. Ja. En die schoten tegen de scheids op.
Nou, die van die week ervoor met Van der Kust bij Zwolle
ging ook viral, maar dat was nog een soort van uit te leggen.
Ja.
Er is een hoop aan de hand met de spelers die we wel hebben. Je hebt het steeds over spelers die we niet hebben gehaald, maar de spelers die we wel hebben, daar lijken mentale problemen. Daar moeten we met een antwoord op komen. Jij staat toch aan de leiding. Ga je dan zelf met ze praten? Komt er een psycholoog opeens nu bij? Wat kan je daar nou mee doen?
Als een psycholoog, een psychiater, een coach, wat dan ook, de oplossing zou zijn dat wij met de kerst rustig achter onze kerstdis zitten, omdat we dan niet 16e staan, maar hopelijk iets van 14e of 13e misschien. Dan doe ik dat. Maar zo makkelijk is het niet.
Ik denk dat Maurice Stijn die vrouw van Almere wel graag zou willen.
Jij denkt, Anton, dat je iets erin stopt en dat je dan eruit krijgt. Hey, de technisch directeur moet er bovenop zitten en dan gaat het goed komen. Zo werkt het niet.
Nou, ik geloof echt in mental coaches.
Nee, ja. Maar dat mag jij. Natuurlijk, dat mag jij vinden. En ik geloof
dat jij minder dan?
Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, het is niet zo dat je, als je iets doet, dat je dan ook gelijk de uitkomst krijgt wat jij graag hoopt.
Ja, maar je weet dat er
dus dit is een onderdeel.
Moet iets veranderen nu.
Ik doe een analyse. Ja. Ik heb daar mensen voor aangesteld. Ik heb nu een nieuwe hoofdtrainer die daar leiding aan geeft. En die probeert dat elke dag met die groep te verbeteren en beter te krijgen. En daarin ben ik ook zeer betrokken. Ja, en ik zit er op dit moment zit ik er natuurlijk wel dichterop. Alleen ik heb ook alle vertrouwen in onze hoofdtrainer met de staf die hij aanstuurt om op de juiste manier die groep te beïnvloeden. Ik denk dat je niet moet willen, en dan praat ik even over mezelf, dat je elke dag, elke minuut, 24/7 Gerard Nijkamp ook nog een keer in de trainingskamer wil hebben, in de bespreking wil hebben, op het trainingsveld wil hebben. Ik laat me zeker zien, ik ben er zeker bij, maar ik trek me ook op momenten terug.
Maar als je spelers ziet met een hart onder een ziel, onder een arm, ziel onder een arm, dan denk je toch, zorg ervoor dat ze kunnen praten met iemand.
Maar jij gaat ervan uit dus dat niet gebeurt.
Ik denk dat dat met een vertrouwenspersoon is.
Of maar dat is weer een aanname.
Nee, helemaal niet. Ik vraag
dat niet gebeurt.
En schakel je bij zodra spelers in een wak.
Ja, maar waarom zou Maurice dat gesprek niet kunnen voeren?
Dit gebeurt onder Maurice. Ik denk dat je voor veiligheid moet zorgen en dat een beetje extern moet plaatsen, toch?
Nee, maar
dit hebben we gehad. Nee, maar als we door was dit ook zo.
Nee, maar dat is ook een goede discussie. Maar als we het over veiligheid hebben. En jij zegt dat een speler niet naar de hoofdtrainer gaat toestappen, want hij voelt zich daar niet veilig. Dan heb ik een hele andere probleem op nieuw te brengen. Mm-hmm. En ik kan je vertellen dat dat absoluut niet aan de hand is. De deur van Maurice staat open. Maurice neemt initiatief om met spelers zelf initiatief. Maar ook vanuit de spelersgroep, spelersraad, individuele spelers die komen bij Maurice binnen. En dat is het belangrijkste wat ik vanuit mijn rol moet bewaken, dat dat altijd gegarandeerd is. En dat is gegarandeerd.
Ja, gisteren was de winterborrel voor de businessclub van Sparta. En daar ging het hier ook over.
Hoe weet je dat?
Ja, ik schijn iets gepresenteerd te hebben. Maar toen was inderdaad een gesprek met Geert en met Maurice. En Maurice hamerde inderdaad op het belang van een veilige, vertrouwde kleedkamer. En hoe zij bijvoorbeeld het vertrouwen weer terug probeert te krijgen is door meer individuele met elkaar te gaan zitten, maar ook in groepjes bijvoorbeeld. Dus de linksback met de linksbuiten en dan samen naar videobeelden kijken. Om het zo een klein beetje met elkaar proberen op te lossen. Zo heb ik het aardig verwoord, denk ik. Ja.
Maar absoluut, en dat is ook zo. Wil niet zeggen dat ik iemand van buitenaf uitsluit. Hè? Want soms kan het wel eens heel goed zijn als je zelf er helemaal in zit, dat er iemand van buitenaf is naar zo'n groep kijkt.
Is dat Bogarde?
Dat zou dan een derde assistent zijn geworden. Ja,
maar is op dit moment niet aan de orde?
Nou, dat is niet aan de orde in de zin van de derde assistent. Wij hebben een goed vertrouwelijk gesprek gehad met Winston. Waarin wij gesproken hebben over de functie van assistent. Na Jai Driessen waren we nog op zoek naar een derde assistent. Nou, dat ging niet lukken.
Ja, dat was Bakati.
Dat kon niet ingevuld worden. Dat zou in eerste instantie Bakati zijn geweest. Vervolgens zijn we doorgeschakeld op Winston. Alleen, we weten ook dat Winston, daar heeft hij ook in de VI weer uitgebreid over gesproken, kunnen spreken. Dat hij individuele trajecten doet als consultant met spelers. Hato is daar bijvoorbeeld één van. En dat zijn we nog steeds aan het bekijken en onderzoeken of dat een mogelijkheid zou kunnen zijn. Dus alles wat daar weer over is gezegd.
Hoe doe je dat?
Je hebt inmiddels allerlei expertise wat je bij een groep kunt halen vanuit de club gezien. Mental coaching vind ik wel een zwaar woord trouwens. Of psycholoog of ik noem het meer teamontwikkelaar. Maar je hebt ook looptrainers, je hebt krachttrainers. Hans Kroon is daar bijvoorbeeld één van. En Winston doet dat ook. Die doet specifiek dat op verdedigers.
Maar twee vragen heb ik daarover. Eén, is er nou definitief een streep door of is het nog steeds een optie?
Nee, voor ons niet. En ik weet wel waar dat vandaan is gekomen. Waarom? En dat weten we allemaal.
Dat weet ik niet.
Nou, dat weet je wel.
Ik denk, Gerard doelt denk ik op Hugo Borst bij ESPN.
Oh zo, ja.
Dat bedoel ik, ja.
Nee, maar dat was de tweede vraag.
Dus nee. Nee, de eerste vraag is nee.
Dus er is dus geen streep doorheen. Dus goed, de tweede vraag is... Ik snap het heus wel, als het slecht gaat met een voetbalclub... zeker een club waar je meer van verwacht... dan is alles wat gebeurt, wordt een beetje lelijk. Het ontslag van de trainer, zullen we straks misschien erover hebben, was lelijk. En nou gaat dit ook weer lelijk. Want Hugo zegt bij ESPN... omdat Winston 30 jaar geleden een jasje uitdeed... en een arbitrairezaak is gestart, wil Sparta hem niet hebben. Nou, dan spreek ik zaterdag op het kasteel diverse mensen... onder andere ook Henk van Stee. Krijg ik 26 verschillende verhalen. De RVC zou het wel willen, de RVC zou het niet willen. Nijkamp zou het wel willen, Nijkamp zou het niet willen. La Ros zou er dan niet bij betrokken zijn. La Ros zou er... Ik snap het allemaal niet meer. Maar hoe zit het nou? Wat heeft dat met 30 jaar geleden te maken? Wat heeft het met zijn recente verdwijnen bij Ajax te maken? Of heeft het daar helemaal niets mee te maken?
Wij hebben een gesprek gehad, vertrouwelijk gesprek. En daar hou ik het ook bij. Wat gegaan is tussen drie personen die aan tafel hebben gezeten. Want daar kan ik wel op helderen.
Maurice, en Winston.
Precies, Maurice, Winston en ikzelf. En daarin hebben we een goed gesprek gevoerd. Waarin we wel hebben uitgesloten, laten we dat wat duidelijk op tafel krijgen. Dat hij niet fulltime assistent kan zijn bij Sparta. Met allerlei dingen die hij ook nog daarnaast doet. Maar dat wij wel aan het onderzoeken zijn, aan het kijken zijn naar dat individuele traject. Dus daarmee is die nog niet van tafel. En wat allerlei mensen daarover zeggen. En wederom hoor en wederhoor. En als Henk hoort van Winston dat verhaal anders is. Ja, Henk heeft mijn nummer. Ik heb Henks nummer trouwens ook. En ik vind toch wel dat wij, denk ik, nog steeds een goede relatie hebben. Waarin Henk misschien ook een keer opheldering bij mij zou kunnen vragen. En dan leg ik hem dat uit.
Vind je dat onze verdedigingslinie dan bijscholing moet gebruiken?
Nee, maar nu ga je weer een aanname doen ten aanzien van dat wij Winston zouden halen alleen maar voor de verdedigers.
Dat heeft hij zelf aangeboden, toch?
Ja. Wie?
Waar komt hij anders voor?
Maar wie heeft dat aangeboden?
Bogarde die biedt zichzelf toch aan?
Nee.
Jij hebt hem gevraagd.
Ik denk dat Maurice erbij komt.
Via Maurice.
Maurice heeft een jaar geleden...
Ja. Ik wil Bogarde.
Nee, ook niet. Hij heeft een jaar geleden met hem gesproken.
Ja.
Bij Ajax. Toen wilde hij hem graag in de staf hebben. Dat is toen niet om allerlei redenen gebeurd. Vervolgens heeft hij Saïd Bekati graag als assistent hebben. Hebben ook meegesproken. Ik ken Saïd natuurlijk vanuit twee periodes, Zwolle en Cincinnati. Altijd goed meegewerkt. Wilde ik ook graag erbij hebben. Ook niet gebeurd. En toen kwam Winston op tafel vanuit ons. En toen zijn wij daarmee in gesprek gegaan. En Winston stond open voor dat gesprek. Zo is het gegaan.
Maar hier is het dus. Het is nog niet van tafel, Bogarde. Maar jij zei vorige week, de deur is dicht.
Nou ja, ik zag quotes van Bogarde, maar die moet ik dan checken. Want ik mag geen aannames doen.
Dat is je vak.
Waarin die zei, het is zielig. En ik weet niet, het waren lelijke quotes. Heb je die gezien?
Ja, die quotes, die heb jij natuurlijk ook gelezen. Hij zei inderdaad schandalig en hoe het allemaal is gegaan. Daarmee is die deur niet verder open gegaan, laat ik het zo zeggen. Als je zoiets zegt, dat is niet... daarmee doe je niet de deur open voor jezelf.
Nee.
Dus, Gerard?
Het gaat om de definitie van vertrouwelijk... En wij houden dat daarbij.
Precies. Sluiten we het hoofdstukje Bogarde af. Nog even terugkomen op die winterborrel gisteren. Je zei daarin ook dat je best wel ook zelf kritisch op jezelf was. En dat je nog steeds ook aan het leren bent, ook al ben je al een tijd technisch directeur. Als je dan terugkijkt op de afgelopen periode. Wat is dan een element waarvan je denkt, ja, dat heb ik gewoon niet zo goed gedaan?
Nou, het gaat er ook om, natuurlijk, we leren elke dag. Al ben ik net 43 geworden gisteren. Oh nee, toch niet.
Nee. Ik dacht wel, had ik je nog even moeten feliciteren gisteren.
Nee.
En dat had je ook wel wat gebak mee kunnen nemen trouwens.
Ik vind het wel lastig om mijn leeftijd te noemen.
Je bent al 50, toch?
Ik ben beginnend 50.
Ja, laten we het daarop houden. Ja. Ja.
Maar leer je nog elke dag, want het is gewoon een leerervaringsvak. En je komt vooral in de situatie waarin we nu zitten.
Ja. Maar noem even iets wat je bij Sparta niet zo goed hebt gedaan.
Ik kan, ja, goed.
Anders noem ik het wel, hoor.
Nee, kijk, je wil als club, en dat is natuurlijk, het is een samenspel van op het moment dat je lastige mededelingen moet doen. En je moet even... Op het moment dat je de camera's voor je neus krijgt, dan ook het juiste verhaal vertellen. Dan wil het wel eens door de vraagstelling en door het doorvragen, wil het wel eens bij je weglopen. Maar op het punt van het interview wat ik met Ruud bijvoorbeeld heb gehad, om het helemaal concreet te maken. En zo is denk ik onze relatie drie jaar. Dan moet ik op dat moment niet heel strak zitten in van heb jij al met de opvolging van Maurice gesproken dat ik nee zei, omdat ik hem precies op die vraag ging antwoorden. Ja. Dat ik met het entourage, met management van Maurice en ook met andere trainers spreek. Ja, dat is natuurlijk logisch. Maar die vraag werd natuurlijk niet gesteld. Dus op dat moment denk ik achteraf ook van ja, dat is niet nodig.
Ja.
Wat ik daar wel even, sorry, want dat is mijn inleiding van waar ik wel van leer. En waarbij, wat ik ook met mijn collega technisch directeur, als ik daarbij ben. Want die vragen ook van, die zien ook van dingen die gebeuren bij Sparta. Maar dat gebeurt zelden weer op een ander moment bij mijn collega's. Dat je bijna wel eerst met je eigen kanalen moet gaan communiceren. Om het verhaal precies zo te krijgen. Zoals wij het willen communiceren. Om vervolgens dan met andere media. Dat is bijvoorbeeld een leermoment die ik hier uitpak. En tuurlijk, je wil altijd.
Hoor je dit?
Ja, ik vind het wel wat hoor.
Ja, dat hier zeg je. Je zegt het nu heel rustig, maar dat is een gigantisch iets. Je zegt eigenlijk dat je de deuren weer. Ja, je wilt ze meer.
Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt dat hij eerst een interview geeft aan Sparta TV en dan pas aan bijvoorbeeld Rijnmond of
het andere. Maar je weet hoe het gaat.
We gaan niet de deur sluiten. We gaan heel open en transparant communiceren. Dat blijven we doen.
Via de eigen kanalen, zeg je.
Ja.
En daarna gaan we gewoon met Rijnmond en we gaan met ESPN en we gaan met de Telegraaf.
Ja, en dan komen de echte vragen natuurlijk. Ja, zo werkt het ook.
Dat is geen probleem. Maar dan voorkom je dat je 5 dagen, 6 dagen, 2 weken achter die ene vraag gaan lopen. Heb ik nou wel al met het management van Maurice gesproken of niet? En dat kun je als voorbeeld.
Ja.
Dat kun je daarmee tackelen. En dan
moet je intern wel goede mensen hebben die vragen kunnen stellen. Dat zie je bij heel veel clubs nog wel eens misgaan.
Nou goed.
En jij zegt.
Ik mag het woord ontwikkeling niet meer noemen, maar daar zijn we ook voor.
Nee, maar niet alleen jullie.
Niet op individuele gevallen ingaan. Dat kunnen wij alleen maar respecteren, want we kunnen je niet met een pistool op je hoofd dat dwingen om dat te doen. Nee. Maar in dat interview met mij zei je wel, ja, ondanks zijn leeftijd toch nog een beginnend trainer. Ging je wel op het specifieke geval Rijsdijk in? Heb je daar ook spijt van? Want die heb je ook om de oren gekregen.
Ja. Nee, je wil op dat moment zo ver mogelijk wegblijven om, zoals jullie dan zeggen, van het beschadigen van mensen. Dat wil ik altijd. En ik hoop dat jullie mij inmiddels goed genoeg kennen. Dat ik daar niet op dat moment bewust mensen onder of voor de bus wil gooien. Absoluut niet.
Dat heb je wel gedaan, beetje.
Onbewust.
Ja, onbewust.
Dat is dan onbewust. Ik wil dat dan echt daarmee uitleggen van ik heb ook altijd gezegd van we moeten jonge trainers, niet in leeftijd, maar wel in ervaring op eredivisie. En dan zie je nu ook weer een aantal jonge trainers komen op dat, in dat profiel. Moeten we ook kansen geven. En daar kunnen we natuurlijk ook het een en ander over zeggen. Van, omdat ik hem dan na 1,5 jaar om non-actief heb gezet.
Ja, je bent er heel slecht uitgekomen.
Dat weet ik niet.
Jij leest ook kranten.
Ik kan er niks meer van.
Nee, de beeldvorming rondom jou, het heeft jou geen goed gedaan. En nu zit jij hier heel kwetsbaar, je geeft je fouten toe. Had dat eerder gedaan, zou ik haast willen zeggen. Nu ben ik een soort adviseur van jou, zo wil ik me helemaal niet op gaan stellen.
Of had ze niet gemaakt.
Ja, oké, okay, tuurlijk. Maar goed, we hebben allebei wel eens een slip of the tongue. Weet je, we zijn allemaal mensen, we maken allemaal wel eens fouten. Maar heb je dat zelf helemaal niet gemerkt, dat je er minder goed uit bent gekomen? De kritiek op jou nam toe, zeker ook omdat de resultaten tegenvielen.
Ja, maar dat is sowieso het geval. Op het moment dat de resultaten tegenvallen, dan komt er ook druk. In het verleden kwam dan heel veel druk op een hoofdtrainer. En nu komt inmiddels ook druk op directie en ook op mijn persoon, zeker. En dat snap ik. En wij communiceren dat intern bijna dagelijks van hoe wij daar mee omgaan. En de keuze is gevallen op dat we rustig zouden blijven. En dit is voor mij het moment waarin ik zelf gekozen heb, na overleg ook intern, om hier te gaan zitten.
Ja.
Dus dit vind ik nu het moment.
Ja. En heb je het gevoel, hè, want je hebt een tweekoppige directie, Manfred en jij, daarboven staat een RVC, ook een TD kan ontslagen worden. Zit je nog stevig? Heb jij signalen dat de RVC het vertrouwen nog heeft? Want in die RVC van Sparta vindt ook wel eens emotie plaats, hebben we in het verleden meegemaakt.
Dat is een vraag die je aan
zeker
de RVC moet gaan stellen.
Zeker ook aan Leo Ruijs stellen. Ja.
Maar ik heb gewoon het heel sterk het gevoel dat het vertrouwen er is. Ik neem samen met Manfred steeds de RVC mee in de besluiten die we nemen. Als het gaat om spelers, als het gaat om echte grote beleidsstukken, maar ook dus over het op non-actief zetten van een hoofdtrainer. En daar staan we met elkaar achter. En dat gevoel heb ik ook nu nog steeds, nu we 16e staan.
Had je het precies zo gedaan? Achteraf? Ook op dat moment?
Ja. Daar heb ik geen moment, daar twijfel ik. Heb ik toen geen moment aan getwijfeld en dat heb ik nog steeds niet.
De buitenwacht heeft steeds gezegd, gek dat Sparta de trainer ontslaat, want ze staan 11e. Dat was voor mensen die niet zoveel verstand van Sparta hebben, het enige referentiekader. Ze staan 11e. Maar er was natuurlijk meer aan de hand. Een botsing een paar dagen ervoor. Jullie zaten niet op één lijn over een verbeterplan. Toch, dat is nu het moment, denk ik, om daar wel iets van te zeggen. Omdat vooral de journalisten, de landelijke programma's, maar alleen maar over die 11e plaats hadden. Maar ik denk dat er veel meer aan de hand was dan alleen de 11e plaats.
Ja, dat is ook zo. En dat zijn dingen wat onderweg gebeurt. En wat je constateert en waar je mee aan de slag gaat met elkaar. En waar je probeert zelf ook kwetsbaar op te stellen. Waarin ik ook gevoel heb dat Jeroen dat heeft gedaan. Maar vervolgens kom je wel tot de conclusie van hoe nu verder. En blijf je dan doorgaan? En kijk je dan ook naar de ranglijst? Of je neemt een besluit. En dat laatste heb ik gedaan. En ik snap heel goed van mensen die Sparta niet volgen. En dat zijn er heel veel in Nederland. Ja, die vonden dat zeer verrassend dat gebeurde. Aan de andere kant, als je even terugkijkt een seizoen terug. Dat in één keer Pascal Jansen bijvoorbeeld op non-actief wordt gezet bij AZ. Die hebben een groter bereik. Maar daar hebben ook heel veel mensen zich over verbaasd. Alleen intern wisten ze daar ook precies hoe het zat. En dat geldt hetzelfde voor ons. Als ik dat gewoon doe op een gesprek, op een aanvaring, wat meerdere keren in een organisatie gebeurt, zeker in die van ons, waarin spanning en stress heel dicht bij elkaar komen, een resultaat halen. Dan zou ik geen knip voor de neus waard zijn. En dan hoop ik ook dat ik daarop gecorrigeerd word door mijn mensen om me heen. Maar dat is niet het geval.
Maar was het nou een goede keuze of een slechte keuze om Rijsdijk te ontslaan?
Ja, kijk, dat gaan we natuurlijk pas aan het eind van het seizoen echt weten. Maar ik sta achter mijn keus. En wij als directie staan achter die keus. En daarin worden gesteund door de RVC. En we zijn nu bezig met Maurice en zijn staf. En we proberen ons zo snel mogelijk uit deze situatie te krijgen. Want die kwaliteit van die groep is te goed. En dat hebben we in het begin van het seizoen bewezen. Om op deze positie te staan. En daar balen we enorm van. En daar ben ik ook wel eens raak ik daar gefrustreerd van. Want ik zie ook door de week die groep trainen. Ik zie wat die staf met die groep doet. Hoe Maurice er bovenop zit. Dat ik denk van ja, het moet onze kant op vallen. Maar zo makkelijk is dat niet. Het is niet zomaar van we doen het even, we stoppen er iets in en we krijgen er iets uit. Het is echt keihard werken. En wij zijn heel positief. Maurice en ik. Met Manfred erbij. Want ik moet dat ook echt zeggen van dat ik het ook heel mooi vind hoe Manfred daarbij betrokken is. En ook zijn steentje daarin wil raken. En die gaat zeker geen training geven. En die gaat zeker niet voor de troepen staan. Maar wel op zijn manier ook de juiste vragen stellen. En dat we die drie eenheid weer met elkaar te pakken hebben. Waarin we ook het gevoel hebben en het vertrouwen hebben dat we hieruit kunnen komen.
Maar de as is goed. Daar is geen discussie over.
Ruud, even wachten. Ik wil, voordat je het nu gaat hebben over de selectie, ik wil nog één dingetje vragen, want dan gaan we het inderdaad over die selectie hebben.
Ik wil wel aanhaken en dan hoop ik dat ik het nog even vasthoud. Want
ja, je houdt het zeker vast.
Hij zegt hier wel iets interessants.
Ook 50er, hè? Dus,
halve 50.
Zeker, maar voordat we nu het hoofdstuk Rijsdijk definitief afsluiten, heb jij nog contact met hem gehad na het ontslag?
Nee, ik heb geen contact meer gehad met Jeroen. Okay. Ik begrijp wel dat Jeroen inmiddels contact heeft gehad met verschillende collega's. Binnen Sparta. En daar ben ik heel blij om. Ja. En ik hoop op termijn, en ik snap dat het gevoelig nog steeds kan zijn, dat ik wel weer op een goede manier met hem in contact kan komen.
Eén vraag dan over dat nog, voordat we over de selectie gaan. Koe in zijn kont kijken. Achteraf is mooi wonen. Anderhalf jaar geleden. Had je het nou gewoon niet moeten doen, Rijsdijk? Had je gewoon toch door moeten blijven zoeken naar een goede externe trainer?
Nee, ik sta zeker achter die keuze om Jeroen toen aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer.
Oké, okay, selectie. As is goed, geen discussie. Twee backs, niet goed. We hebben geen buitenspelers. En we hebben een
te weinig echte vleugels, ben ik ook opgeschreven. Te weinig ervaring, te weinig klootzakken.
Schot aan aanvallers. Is ja. Jeroen Rijsdijk misschien wel niet een slachtoffer geworden van dat jij geen evenwichtige selectie hebt samengesteld?
Daar steek ik zeker. Daar neem ik zeker de verantwoordelijkheid voor. Want dan kom je weer op zo'n window uit. We hadden natuurlijk een aantal strategieën. En we waren op een aantal borden aan het schaken. En we wisten allemaal dat we natuurlijk een overbezetting hadden op het middenveld. Daar hadden we Julian Baas al voor aangetrokken. Omdat wij in de gedachte hadden en de bedoeling hadden om Kitolano, die we in de markt hadden gezet, te gaan verkopen. Gebeurt niet, die bezetting blijft. Maar door verkoop op het middenveld te doen, waren wij al opgelijnd om een buitenspeler aan te trekken. Wat op dat moment dus niet is gebeurd, omdat die speler niet is verkocht. En dat bedoel ik met schakel verschillende borden. Als het een niet gebeurt, dan lukt het andere niet en dat loopt dan bij je weg. Dan krijg je een situatie dat je nu de conclusie trekt voor deze window, hey, de bezetting op de vleugels is niet op orde. Ja, die verantwoordelijkheid neem ik en dat weet ik. En dat hoeft niemand te doen, dat hoeft de scouting niet te doen. Daar mag de staf zijn kritiek op hebben. Die verantwoordelijkheid neem ik om dat hopelijk ook te kunnen gaan repareren in de winter. Want op dit moment zijn we daar met middenvelders zijn we daar mee aan de slag gegaan. En we hebben een mito aangesteld die nog niet zover is om daar week in week uit te schitteren, zoals Koki Saito dat doet.
Moeten we ons daar zorgen over maken? Want duurt wel lang, hè, met Mito?
Nou, Mito is 4,5 jaar gecontracteerd. Die is dus inmiddels
bijna een jaar.
Bijna 11 maanden, 12 maanden, een jaar dus in de selectie. Koki Saito was bij Lommel. Heeft een jaar daar geacclimatiseerd en op tweede divisieniveau zijn wedstrijden gespeeld. Heeft nog een half jaar nodig gehad bij Sparta, anderhalf jaar, om vervolgens publiekslieveling te worden. Ik zie nu wel dat hij sneller aanslaat bij Queen's Park Rangers, waar hij al een paar keer man of the match is geweest, waar ze met hem weglopen. Dat snappen we allemaal als Spartanen. Maar dat heeft dus ook echt tijd nodig. Ik ga niet zeggen dat Mito 100% gaat slagen. Want je neemt ook een risico. En ja, ik heb ook gezegd van als deze niet slaagt, dan snap ik het niet. Maar qua cultuur, dat is het lastigste onderdeel. Hoe gaat hij acclimatiseren? Hoe gaat hij zich aanpassen? Toch Koki nu weg. Alleen zijn hier in Rotterdam. Ja, dat zijn wel dingen wat waar wij ook beter in moeten worden. In het in Engeland hebben ze een mooie woorden voor player care. Om daar dat we daarin moeten groeien.
Op de tribune zagen we hem een beetje moederziel alleen. Samen met Brim niet eens meer warm lopen 10 minuten voor het einde. Ze stonden eigenlijk een beetje te staren. Dat is ook een soort ziel onder je arm. Maar
nou, dat is absoluut niet.
We hebben voor.
Dat is jouw constatering.
We hebben het heel weinig over de laatste wedstrijd gehad tegen NAC. Maar
is ook nu niet het meest relevante.
Zeker niet, maar een goalscorer was niet in de buurt. En zelfs dan heb je Brim en Mito niet meer nodig. Dat is toch. Je kunt je ook afvragen of daar wel de juiste keuzes worden gemaakt, toch?
Ja, die vraag.
Mito, die moet je toch gewoon 3-4 wedstrijden een kans geven. Veel langer dan dat hij nu krijgt.
Dat is een hele goede vraag
Deze
voor Maurice.
Kan hij toch niet tegenop?
Dat is een hele goede vraag voor Maurice.
Ja,
ik vind het logisch dat Mito nu geen 3-4 wedstrijden de kans krijgt. Want op het moment dat hij invalt, overtuigt hij niet. Dus ik vind het niet
logisch. Maar het alternatief overtuigt ook niet.
Nee, dan zou ik bijna zeggen, ik weet niet of dat kan hoor. Maar laat hem organiseer oefenwedstrijden voor hem. Laat hem in jong spelen. Laat hem vertrouwen.
Ja, de echte zorgen baart de kansen die hij bijvoorbeeld krijgt tegen PSV. Hè, die hoog overschiet. Laatst ook weer thuis een kans die hij mist. Dat baart eigenlijk nog meer zorgen dan dat mentale. Ik denk dat de jongen er wel komt als hij eenmaal gewend is. Maar of hij wel zo goed is, dat is de vraag. Heeft hij een clausule eigenlijk? Wat gebeurt er als we onverhoopt degraderen? Of hebben we dan de duurste speler ooit in KKD aan boord? Ja?
Dat gaan we dan zien.
Oh. Dus je wil niet zeggen of hij een clausule heeft?
Ik ga nooit inhoudelijk in op een contract.
Maar even, je stelt je nu heel kwetsbaar op in de laatste 5 minuten eventjes.
Nou, daarvoor ook.
Daarvoor niet.
Sorry, over de selectie.
Dankjewel.
Is er een moment geweest dat jij thuis zat en je dacht, ik ga ermee nokken, want daar is Sparta misschien beter bij gebaat dan dat ik blijf.
Nee, kom op.
Ja, weet ik
niet.
Mag toch vragen?
Nee, ja, je mag alles vragen. Maar dat is een vraag waar je eigenlijk het antwoord ook al weet.
Denk jij dat ook wel eens dan?
In deze rol nu, denk ik, 16, 17, 18 jaar.
Heb je wel eens 1-6 keer achter elkaar verloren?
Pin me niet vast. Ik heb een keer 5 keer verloren met PEC Zwolle. Zeker. En in zwaar weer gezeten met de club. En waar ook druk op mij zat. Maar als jij leider bent en jij geeft ook leiding aan. En jij bent de eerste die wegloopt. Ja, dan ben je gewoon... Dan moet je spiegels uit huis halen. En dat, ik heb het volste vertrouwen in datgene waar we mee bezig zijn. Dat wij dit gaan uitkomen met elkaar.
Ik kan me wel voorstellen dat je als leider, en dan kan ik ook naar mezelf kijken, want ik geef hier ook leiding. Als je het gevoel hebt de boel niet meer aan de gang te krijgen, dat je dan denkt, misschien lukt het een ander wel. Ik vind het niet getuigen van lef als je tegen beter weten in blijft zitten. Nou zeg ik niet dat het geval is bij jou, maar jij schetst nu een beeld van dat een leider nooit kan opstappen. Ik vind dat een leider wel kan opstappen hoor.
Daar ben ik het met je eens. Ja. Daar ben ik het met je eens. Maar daarom reageer ik in het begin ook zo op jouw opmerking van, ja, we zijn daar toch veel te vroeg.
Nee, oké. Okay, maar ik vraag dus, heb je wel eens thuis op de bank gezeten en dat je met je vrouw zat en dat je zei, het gaat niet meer lukken? Dat is dus de vraag. De antwoord is blijkbaar nee.
Nee.
Terugkomen op die selectie in de aankomende winter, window. Begrijp ik het goed dat een buitenspeler prioriteit nummer 1 is?
Als wij de selectie kunnen versterken met een uitgaande transfer. Of,
maar dat is eerst nodig, hè?
Ja, zeker.
Okay.
En niet alleen maar die uitgaande transfer. Dus niet denken van, oh, dat is een uitgaande transfer. Nu gaat Sparta pas wat doen. Daar zijn meerdere scenario's, meerdere mogelijkheden. Spelers die op de bank zitten, die zeggen van, ik wil meer speelminuten. Is de mogelijkheid Defensie van de Kust hebben we bijvoorbeeld benoemd, die dat heeft uitgesproken. Charles Andreas Briem heeft dat uitgesproken. Dan kun je ook bewegen. Dus als dat gebeurt, en daar zijn we natuurlijk nu op dit moment al heel hard mee aan de slag gegaan, om dat voor elkaar ook voor elkaar te krijgen, om die ruimte te creëren. En dan zal de focus liggen op een buitenspeler. Ja.
En plan B, of zeg maar de tweede focus, ook nog een stand-in voor Lauritsen?
Ja, als Charles Andreas Briem zullen we daar ook een tweede spits bij.
Probeer je Verschuren nog binnen te houden? Of?
Te verlengen bedoel je?
Te verlengen?
Nee, want we hebben 2-3 keer met het management van Arno gesproken. En zoals het nu naar uitziet wil Arno gebruik maken van zijn transferstatus aan het eind van het seizoen.
Maar dat is de volgende vraag. Probeer je hem in de winter alsnog te verkopen?
Of we gaan hem dus in de winter verkopen.
Ja.
Klopt.
En speelt er al wat? Is er wat interesse in
sommige
spelers?
Op dit moment heb ik niks van zijn management gehoord dat er iets speelt voor hem.
Nee, ja, dat heeft ook niet zo heel veel laten zien natuurlijk de afgelopen weken. Dus, maar dat helpt voor de andere spelers ook niet echt mee natuurlijk. Het huidige elftal. Willen jullie nog iets over de window gaan vragen? Anders ga ik naar het huidige elftal. En of je überhaupt een klein beetje een stijgende lijn ziet in de afgelopen 5 wedstrijden.
Die vraag ga je toch niet serieus stellen?
Nee, wij zien het niet namelijk. Nee.
Heb je dat opgeschreven?
Dan kijk ik liever naar de blaadjes.
Misschien is het toch nog een aardig. Om een beetje een andere kijk te geven op zo'n selectie. Want je kunt steeds naar hetzelfde gaan kijken en teleurgesteld raken omdat het resultaat niet is. En dan ga je boos naar huis of gefrustreerd naar huis. Ik denk gefrustreerd naar huis. En dan komt er weer een volgende week en dan gaan we weer. Maar hou vast is ook van wat doet de statistieken. Hè? En daarin zie je toch kijken we naar de expected goals. De punten die we eventueel zouden kunnen hebben gehaald. We staan niet.
Ik heb altijd een beetje het idee. Hè?
Ik wil niks plat slaan. Ik wil niet steeds maar. Maar dat zijn wel dingen waar wij ons wel aan vasthouden. Ja. Als wij ons.
Maar dat doe je ook altijd. Bij clubs is het altijd zo. Als het slecht gaat met een club, dan wordt er aangegeven. Ja, die statistieken zeggen wat anders. En als het heel goed gaat, dan zegt. Nou, statistieken. Nee, daar kijken we niet zo
vaak
naar.
Wie heeft dat gezegd?
Nou, dat is een beetje wat je in de voetballerij.
Dat heb ik niet gezegd. Dat is ook een aanname. Dat heb ik nooit gezegd.
Ik scheer graag iedereen over één kampje. Ja. Maar dat hoeft met jouw kapsel. Niet, dus dat scheelt.
Gaan we op winterreis nu, alsnog?
Dat weet je toch
niet van plan? Nee, maar er moet iets gebeuren, toch?
Het wordt het mooie Delden.
Ja, moet je niet alsnog naar Spanje?
Wat gaat me... jij bent
teambuilding.
Maar waarom zouden we...
Kan niet in Delden?
Nou, dat vraag ik me af. Nee, joh, ik zou lekker met je kop in de zon gaan zitten.
Nee, nou goed, ik
heb het een keer bij de PEC Zwolle meegemaakt. Dan gaan we met die kop in de zon zitten. Ja. Dan gaan spelers na een training waarin ze helemaal zijn uitgewoond, helemaal kapot zijn gegaan. Krijgen ze even een paar uurtjes vrij om in de middag wederom een sessie te gaan doen. Gaan ze op die strandbandjes liggen, bij een zwembad.
Tot nu toe klinkt het heerlijk.
Wat ga jij dan als supporter zeggen?
Ja, wat dan?
Ze moeten werken voor hun geld.
Wat zei de Zwolle supporter?
Nou, dan vragen we het anders.
Staan we op die positie en dan gaan wij. Oké, dat is gezegd hebben. Okay. Wij gaan op trainingskamp. Ja. Alleen we gaan niet naar het buitenland. En dat heeft niet de reden van dat we dat niet willen of wat dan ook. Nee. Wij gaan niet naar het buitenland omdat de competitie eerder begint. En de periode tussen kerst en de start van de competitie tegen Heracles, ook nog op een zaterdagmiddag 16:30, is voor ons te kort met het reizen en met effectief trainingsdagen en een wedstrijd, dat het niet slim is om dat te doen.
In veel clubs gaan niet op trainingskamp.
Oké, dan stel ik de vraag anders. Zijn er dingen die je anders doet met de spelersgroep, zoals we in het verleden vaak hebben gezien? Moest Jules niet de boel een keer toespreken, bijvoorbeeld, noem maar op. Gebeuren er dingen met die spelersgroep nu? Want wij zien vanaf de tribune toch echt spelers een beetje treurig bijlopen.
Er gebeurt heel veel met de spelersgroep. Ja. Vanmiddag hebben ze een team uitje.
Gaan ze echt bowlen? Omdat we het gisteren
gezegd. Gaan ze echt bowlen? Dan gaan ze bowlen.
Dat was niet het plan, maar dat is omdat het minder gaat.
Wij doen elke maand, ook in de twee goede jaren, om dat zo maar even te duiden, doen we elke maand iets. Ja. En de ene keer doen we dat alleen met de spelersgroep. De andere keer, nu zit de staf, gaat ook mee. Soms nodigen we de vrouwen erbij uit. Omdat die relatie, connectie met elkaar blijven houden, is super belangrijk. In goede en ook in mindere tijden.
Dus geen extraatje. Dit was al het plan.
Elke maand doen wij dat.
Wat gaan ze doen?
Bowlen.
Gaan ze echt bowlen?
Ik wil bowlen.
Ja, bowlen en steengrillen. En lekker eten. Steengrillen. Ik kan wel zeggen dat Jonathan daar ook altijd heel scherp op is. Die nodigt de groep ook nog wel eens in zijn eentje uit om ergens een hapje te gaan eten. Ja, dat zijn eigenlijk nog de beste dingen die kunnen gebeuren. Ja.
Dat ze het zelf mooiste oppakken.
Dingen. Laat je even weten wie er heeft gewonnen met bowlen. Met welke score.
Dat wordt niet gescoord, denk ik.
Nou, nee, maar als iemand daar 200 gooit, laat even weten. Want dat vinden de luisteraars en kijkers in deze podcast bijzonder interessant.
De luisteraars helemaal geen ene reet die willen dat we zondag van NEC winnen.
Zal ik doen.
Zal ik doen. Oké, heel fijn.
En we gaan proberen van NEC te winnen.
Die doelstellingen waar we het over hebben gehad, het halen van de play-offs, is nu dat gewoon helemaal overboord gegooid.
Heb je nog een zinnetje erbij?
Nee.
Nu ga je hem niet meer zeggen.
Nee, ik moet hem nog even terugkijken. Ja, dit is echt voor de insiders. Dit,
plek 6 met thuisvoordeel, of bedoel je dat niet?
Nou ja, ik maakte het niet. Je refereerde daar gisteren aan. Nee, ik zei gisteren bij die avond. Had ik het over dat ook iemand had gezegd met thuisvoordeel als het even kan. Ja. En in mijn optiek had Manfred Laros dat gezegd.
Dat was ik.
Was jij dat?
Ja.
Zie je, daar heb ik jullie door elkaar gehad. En toen zei Manfred tegen mij, joh, dat heb ik volgens mij helemaal nooit gezegd. Maar goed.
Maar dat wordt dan gaat een eigen leven leiden. En dat betekent dus dat we zesde moeten worden. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Met een achtste plaats kun je ook gewoon een thuisvoordeel krijgen in de finale.
Ja, maar in hoeverre is
dat gezegd hebbende. Ja. Wij hebben een doelstelling neergelegd. En dat zie je ook weer in wat ik in het begin al zei. Na twee goede jaren wil het niet zeggen dat het derde, vierde, vijfde jaar ook gewoon door goed blijft gaan. Dat je altijd heel voorzichtig moet zijn met het bepalen van je doelstelling. Dat hebben we allemaal gedaan. Heb ik gedaan samen met toen die tijd met Jeroen. Op dit moment gaat het natuurlijk om uit deze situatie te komen.
Ja.
En dan daarna zien we wel verder.
Ja. Durf jij te zeggen, Sparta is te goed om te degraderen?
Ja, dat durf ik te zeggen. Ja. Want dat is ook zo. Deze selectie is...
Helemaal niet. Oh, nee. Want,
ik zie hem nadenken.
Nee, wij hebben vorig jaar hadden wij Niels van Duinen hier vlak voor kerst. En die zei, nee, Excelsior is te goed om te degraderen. Ja. En we weten hoe dat is afgelopen. Dus ja, ik vind het gevaarlijk dat je dat zegt.
Dat was tegen beter weten in. En...
Nee, helemaal niet. Want Excelsior deed het toen hartstikke goed, het eerste seizoen zelf.
Ja, maar kijk
naar de kwaliteit van Excelsior toen.
Maar Groningen kon ook gewoon degraderen, hè?
Ja, maar daarmee zeg ik niet dat het niet mis kan gaan. En dat realiseren we ons terdege. Het is niet zo van, ja, elke dag gaan we tegen elkaar zeggen als we de dag beginnen. Ja, maar deze selectie is te goed. Dit gaat niet gebeuren. Nee,
ik denk als je
kan zeker gebeuren. Alleen
het bepalen van Almere City vraagt te goed om, dan zeggen ze ook ja. Want als je nee zegt, dan krijg je niet weer de rest van het seizoen om je oren. Dus dat is logisch dat Niels van Duinen toen ja zei. En ik vind het logisch dat er nu ja door Sparta wordt gezegd, omdat het ook zo is. Sparta heeft een selectie die goed genoeg is om in de Eredivisie te blijven. Dus mochten ze degraderen, dan moet de hele organisatie zich echt kapot gaan.
Maar dan kunnen de mensen daar zich aan vasthouden. Wat gebeurt er allemaal binnen dit pand, Ruud?
Is die verbouwing wel buiten?
Nee, nieuw algemeen directeur, gelijk verbouwing. Is dat Gert-Jan van Beek? Die hield ook van verbouwen.
Jongens met bondkraagjes, denk ik.
Krijgen we een gym hier binnen Rijnmond? Nee, volgens mij zijn ze met de lift bezig, toch? De lift wordt gemaakt. Nou, dat is toch fijn, hoeven we niet de trap te lopen. Spartaan van de week gaan we toch gewoon erin gooien.
De Spartaan van de week.
Wie hebben jullie?
Mag ik beginnen?
Nou, je bent nu een tijdje stil geweest. Dus,
ja, dat is waar. Hè? Het was de maatschappelijke wedstrijd. Hè?
Ja.
Het is een beetje ondergesneeuwd nu, maar dat was wel echt heel erg mooi. G-elftallen liepen mee het veld op aan de hand van de spelers. Er was een opblaaskussen dat totaal verregend buiten stond, waar niemand gebruik van maakte. Je kon ook speelgoed gaan brengen.
Hebben ze dat gedaan?
Voor de buurt. Ja, ik ben gaan kijken. Dat was best veel.
Mooi.
Ja, ik wil Sparta wel vragen om dat nog een keer te doen. En dan bijvoorbeeld op zaterdagmiddag, maar meer als een soort drive-in. Want dat was precies het deel waarbij je met de auto niet kon komen in de drukte en in de regen. Dus er waren veel mensen die zeiden, ik heb veel in de auto liggen, maar ik krijg het er niet naartoe. Dus dat ga ik nog doen. Maar ik kwam die Dennis Thijssen tegen. Die zat ooit bij First Dates.
Zeker.
Namens Sparta.
Leuke gozer.
Die kreeg een Feyenoorder voor zijn neus. Die zei, dit wordt niks. Dat was heel grappig. Maar die was een beetje ontredderd, want die zei, nou, ik ben speelgoed gaan brengen, een hele zak vol. Maar ja, ze zei daar niet echt bedankt. En hij was eigenlijk zo met zijn staart tussen zijn benen weer weggelopen. Dus als jij speelgoed gaat brengen, vond ik hartstikke goed.
Hartstikke goed.
Spartaan van de week.
Heel goed. Ik dacht dat je Mats ging noemen.
Ja,
als,
Mats deed het weer geweldig. Hè? Ja, ik vind het sneu voor hem dat we...
Ja, Mats brengt niet echt veel geluk.
Nee. Twee keer verloren.
Nee. En zijn grote wens, ik heb nog geen contact met hem opgenomen, maar dat heeft hij aan collega Sander Kooijman van het AD laten weten, die ook wel eens voor Rijnmond werkt. Een van zijn grote wensen is om nog een keertje aan te schuiven in de podcast. Dus
ja.
Nou, dat gaan we zeker regelen, Mats. Alleen het wordt wel op woensdag om 9:00 opgenomen, dus dan moet je even vrij vragen van school.
Ja, rijden we naar zijn school.
Hij heeft ook wel eens vakantie.
Ja.
Dus,
ja. Dus, oké. Okay. Ruud, wie heb jij?
Nou ja, hij refereerde er al even aan. Ik vond de spelers escortes die het veld opkwamen zaterdag. En ik vind het nooit zo leuk om dat zo te benoemen. Want het lijkt me niet leuk als je iemand bent met een beperking, dat iedereen maar over jou praat. Of jij bent diegene met die beperking. Maar ja, zo was het natuurlijk wel. Maar die mensen waren zo blij. En hoe die keeper...
Ja, de keeper was fantastisch.
Dat Sparta liet stond te zingen. Vond ik echt geweldig. En om me heen flauwe grappen. Joh, zet die spelers weer naar binnen. Laat die gasten staan. Weet je wel, want dan gaat het vast niet slechter. En dat hoorde ik ook om me heen. Maar gewoon die 11 blije spelers-escortes waar de keeper het symbool was. Ik vond het prachtig.
Als je dat trouwens zegt, mag je je mond wassen met zeep hoor, vind ik.
Ja, maar dat hoor je dan wel. En dat is ook een beetje de harde Rotterdamse humor. Ik kan er ook wel tegen hoor. Ik lig er niet wakker van. Maar ik vond die mensen zo blij. Ik vond het zo leuk en ik ging er echt voor zitten en ik had er echt zin in. Nou, ik moet zeggen, na 7 minuten en 40 seconden kwamen we voor het eerst op de helft van NAC. We begonnen echt slecht. En, maar daar hebben we het nu niet over. Sparta, Spartaan van de week, de 11 spelers is kort. Ja.
Gerard, wil jij nog iemand noemen? Of heb je er niet over nagedacht?
Ja, ik sluit natuurlijk aan bij wat er nu al is gezegd. Maar ik ga even terug naar Nieuw te Brugge. Daar hebben we twee dames door de week van Sparta Events. Mimoet en Emma Greet, die het ontbijt verzorgen. En ook de lunch. Uiteraard August als chef-kok bereidt het. Maar zij zorgen dat het allemaal mooi wordt uitgeserveerd. En dat het de jongens aan niets ontbreekt. En die doen dat elke dag maar weer. In goede en ook in mindere tijden. Met een lach op hun gezicht. En creëren een sfeer. Wat we dan ook even nodig hebben. En vooral in deze periode. Dus die wil ik echt wel Spartanen van de week noemen. Daarnaast is ook, want anders krijg ik die straks om de oren. Lydia, die op de zaterdag bij thuiswedstrijden in de Serre staat. Met ondersteuning van Mimoet en Margreet. Dus
bij Jong Sparta.
70% Mimoet en Margreet. Nee, en dan 30% Lydia. En,
is dat de Lydia van der Hoof?
Lydia van der Hoof.
Van der Hoof, ja. Ja. Een heel goed met namen, zoals jullie weten.
Altijd de lach en het, ja, de zorgzaamheid om dingen gewoon op een goede manier te doen. Ja, dus dat vind ik wel.
Je hebt nou we zitten nu een uurtje te praten, geloof ik. Een paar keer al de term in goede tijden en in... En dan ieder, laat je even een pauze vallen en zeg je mindere tijden. Je weigert om te zeggen slechte tijden. Ja.
Wil het me wist? Ben je ook geen kijker van goede tijden, slechte tijden?
Ik kom niet uit het Westen, dat weten jullie toch. Ik kom uit het Oosten en dan zeggen we altijd, gaan we het een beetje af.
Oh, is dat
jullie, jullie gaan klei, bam, mes erin.
Lekker is dat, hè?
Ja.
Die Rotterdamse mentaliteit.
Inmiddels ken ik het.
Heel fijn, heel fijn. Jay Driessen, die kent het, die leert het kennen nu. Die
heeft het naar zijn zin, hè?
Heeft het naar zijn zin. Ik heb gisteren een hele tijd met hem gestaan, met de assistent trainer. En het grootste nieuws, wat ook voor jou volgens mij nieuws was, hij heeft een restaurant in Venlo.
Oké.
Ja. Ja, dus ik vond het een...
Daar ga jij langs.
Nee, Sparta wil daar...
Dat heeft hij al geregeld.
Voor jezelf geregeld.
Ja, dat heeft hij al geregeld.
Nee, Sparta wilde daar graag...
Sparta gaat daar een teamuitje doen.
Ja, een teamuitje.
Uitspelen tegen Fortuna. We eten bij J3 in Venlo, bijvoorbeeld.
En wat is het voor restaurant?
Een beetje... Zuid-Europese? Ja,
Zuid-Europese.
Geen Qualitaria. Niet van...
Nee. Wat fotootjes gezien.
Zag er goed uit.
Ik was ook verrast.
Zag er goed uit. Ja, maar Maurice Steijn kende die zaak, want die ging daar met toen trainers van VVV regelmatig naartoe. Ja. En toen zijn ze kampioen geworden daar. Toen hebben hij en Jay Driessen op de zondag een hele feest geregeld. Hebben ze uit eigen zak betaald. En dan kwamen John West uit Den Haag kwam even naar VVV. En Ryan Marciano ging draaien en zo. Dus hartstikke leuk. Weet je wie ik ook op ontmoet gisteren? Bernardo Walta van de Goudse.
Heel goed.
Dus die actie die gold nog steeds. Hebben veel mensen op gereageerd.
Je hebt het over de 8 business seats.
Dat ging ik nu zeggen.
Even voor Sparta Ajax voor 22 december.
Ja, heel goed. John Kusters had gereageerd met 2 foto's. Laten we nu ook zien. Eentje met de vlag op het Alkmaardermeer. Veel commentaar van AZ'ers gekregen toen. En met een voetbalschoen die hij samen met zijn vrouw, toen nog zijn vriendin, gekocht in Engeland voor €7. Rob Menheer heeft gereageerd. Komt al 60 jaar lang op het kasteel.
Honkballer.
Ja, en dat schrijft hij inderdaad ook. Je kent hem.
Ja.
Hij heeft niet gewonnen. Hij heeft niet gewonnen. Ingezonde foto is gemaakt naar de kampioenswedstrijd tegen Jong Ajax. Hij zou graag met zijn moeder kunnen gaan. Maar uiteindelijk heb ik gekozen voor Michael de Jonge. Die zegt dat... Zeg ik dat wel? Michael de Jonge gewonnen. Sorry Michael, anders
je maakt even iemand blij nu.
Nee, Michael heeft niet gewonnen. Nee. Sorry Michael.
Lekker bezig, Frank.
Ja, en dat laat ik ook allemaal in zitten hoor. Want ik ga, weet je, wij zijn echt hier. Dus sorry Michael, ik hoop dat je mij dit kan vergeven. Sinds het moment dat mijn opa mij oud genoeg vond, kom ik al bij Sparta. Ging nog naar Spartak Moskou. Het geeft hem nog steeds kippenvel. En hij wil graag een voorstel doen. Hij was laatst bij de New York Yankees. Zijn jullie denk ik ook wel eens geweest als honkballiefhebber. En daar werd een minuut stilte gehouden voor iedereen die de club is ontvallen. Zou dat ook een idee zijn om dat bij Sparta te doen?
De PSV van het weekend geloof ik
ook. Ja, dat is Feyenoord ook altijd.
Feyenoord ook jaar.
Ja. Alle namen op
dus Anton is het er niet mee eens.
Nee. Daarom is Anton het er niet mee eens.
Gaat niet gebeuren, Anton wil niet.
Is Peter van Os familie van jou?
Niet dat ik weet.
Hij heeft gewonnen.
Die heeft gewonnen namelijk. Ja. Die heeft gewonnen. Verhaal, foto uit 2017, genomen door een fotograaf vanaf het veld. Had een hele goede band met zijn zwager. Zijn zwager is door corona overleden, veel te vroeg, 62 jaar geworden. Op de vraag hoe die Sparta beleeft, dat is dus dubbel. Voelt toch altijd wel een band, maar vindt het heel moeilijk om naar Sparta te gaan. Maar die wil graag nu dan voor het eerst dan naar die wedstrijd sinds het overlijden van zijn zwager. Vond ik een mooi verhaal. Ja, en ik ben toch ook een beetje... ik hou van af en toe een plat grapje af en toe. Dat weten jullie natuurlijk niet. Maar ik vond die man, Bert Leeuwang, had een foto gestuurd van 30 jaar geleden met een busreis. En daar stonden allemaal Spartanen met hun broek op hun enkels te plassen onderweg. Ja, dat vond ik gewoon een hele grappige foto. Ja, dat vond ik zo'n leuke foto. En dat geeft ook wel aan dat je een echte bent. Weet je, als je 30 jaar geleden ook al meegaat met de bus, dan vind ik ook dat je mag winnen. Dus... bij deze. En voor de volledigheid, ondergetekende is het tweede van rechts op de foto.
Ja, maar je blurt alles, toch?
Ja, alles is geblurd, ja.
Ja, precies.
Ja,
geen billetjes op tv, hè?
Nee, maar dit is het online gedeelte, dus daar zou
geen
het wel...
Geen billetjes op YouTube.
Nee.
Ben je klaar?
Ik ben klaar.
Oké, ik had trouwens wel verwacht... de wedstrijd was afgelopen tegen NAC, afgelopen zaterdag tegen NAC. En ik zou dan lekker met spelers naar binnen gaan. Nee, dan wordt er een ronde nog gelopen om het publiek te bedanken. En toen kwamen ze aan bij de Dennis Neville tribune. Ik dacht, nou, dat gaat gebeuren hoor. En toen werden ze aangemoedigd in plaats van uitgefloten.
Eerst stilte, een soort van gek twijfelmoment. Ook een soort van raar overleg. Volgens mij was het Verschuren, denk ik. Met iemand van de harde kern. En toen inderdaad, come on Sparta.
Vond ik wel mooi.
Vond ik heel mooi. Ja.
Beter dat dan uitgefloten worden.
Ja, zeker.
Maar jij hebt ook wel eens geopperd, Ruud, om dan helemaal geen ereronde te lopen na een nederlaag.
Nee, ik had er gewoon naar binnen gaan.
Ja. Is dat verplicht eigenlijk,
Gerard? Het is te groot.
Moeten ze een ronde lopen? Heb je het daar wel eens over gehad met spelers? Of,
Ja, dat is gewoon gebruikelijk dat we dat doen. Vaak zijn de tribunes dan al behoorlijk leeg als je natuurlijk verliest. Maar dit geeft wel aan dat de connectie met die groep en de Dennis Neville en iedereen in het stadion er nog steeds is. En je ziet dat wel vaker. En dat is wel heel waardevol voor die selectie. En dat doet die selectie goed. En toen ze binnenkwamen hoorde ik dat ook wel. Al zaten de spelers natuurlijk behoorlijk erdoorheen.
We weten niet meer wat het is, hè, winnen het kasteel.
Nee, het is lang gek, geleden. Het is echt lang geleden.
Wat was de laatste?
Ja, het einde
is van mei, hè?
Heerenveen.
Heerenveen, ja. Nee, we hadden na afloop... mijn collega Filip deed verslag en die doet na afloop ook de interviews. Dus die eerst kwam Maurice Stijn. Nou, Maurice is een montere man. Hè. Die gaat het gesprek aan ook als de camera nog niet loopt. En daar kan je mee babbelen. Maar ook Nick Olij werd door ons geïnterviewd. En die kwam terwijl Maurice nog bezig was. Dus die moest even wachten. Daar het vuur en de ellende zat in zijn ogen. En had natuurlijk totaal geen zin in de interviews. En dat snap ik ook.
Had een dag later bij Eredivisie Live, bij Goedemorgen Eredivisie, ook niet zo heel veel zin.
Nee, en hij ging op een kruk zitten, wachten tot hij aan de beurt was, met zijn rug naar ons toe. En dat was zo signaal van, ik heb hier helemaal geen trek in. En hij had zo de pest erin. En ik ben blij dat hij dat gevoel heeft. En dat hij er niet heel makkelijk overheen heen stapt. Want laten we maar eerlijk zijn, we spelen tegen NEC uit en tegen Ajax thuis. Nou, daar tussendoor nog Go Eagles thuis voor de beker. We zitten in de shit en ik ben echt benieuwd waar we met kerst staan. Of we nog iets hebben weten te peuren uit die drie laatste wedstrijden.
Nou, gaan we het daarover hebben.
De glazen bol.
Niemand heeft gescoord voor ons, dus wij gaan lekker mee met de lijn van Sparta. Ruud had 1-1 voorspeld, Anton 3-1, ik had 0-0. Niemand heeft punten gehaald. Ja, ik moet toch gaan scoren. Dus ik zeg dat NEC gaat winnen. En Koki, om het toch een beetje Spartaans te houden, maakt de eerste. Oftewel Koki Ogawa.
Oh, Koki Ogawa.
Sorry. Wel scherp blijven.
Ik wil jou even corrigeren, maar dat...
Koki speelt niet meer bij ons. Dat is ook helaas, maar...
Ik zeg dat het de 2-0 wordt en Vito van Krooij maakt de eerste.
Nee, dit wordt heel duidelijk 0-1 door Laurens.
Ik hoop dat je gelijk hebt.
Ja, ergens moet het tij keren.
Wil je nog een duizend zakje doen, Gerard?
We hebben onder Stijn echt aardige fases gehad in wedstrijden. Dus dat moet een keer uitbetalen.
Wordt het inderdaad zo'n geniepige...
Ik ga voor de eerste keer deze ochtend mee met Anton.
Heel goed.
Anton?
Ja. Oh, dit is een mooi moment, zeg. Dit is een mooi moment.
We gaan winnen.
We gaan winnen. Nou, heel goed. Ik heb aan het eind van deze uitzending heb ik nog iets voor jou, Anton. Weet je, de kerstdagen komen eraan. Ja. En ik weet dat jij een kerstliefhebber...
Een hele strakke band
hier. Nee. Ik heb namelijk hier iets gekregen gisteren bij de Winterbol. En dat wil ik graag aan jou geven.
En dat vindt hij zelf niet mooi, daarom geeft hij het aan jou.
Nee, maar kijk, weet je. Schitterende Sparta-shirts in de boom te hangen. Kan ik je daar blij mee maken? Ja, vind je dat leuk?
Fantastische dingen, joh. Hey, kijk eens, mooi.
Alsjeblieft.
Maar moet je ze niet weggeven aan een kijker? Luisteraar.
Ja, wil je dat liever?
Ja, dat is wel mooier.
Nou, dan is Michael de Jonge bij deze. Jij krijgt dit. Je krijgt schitterende Sparta shirts. Ja, kerstballen, maar in de vorm van een shirt. Ja. En ik weet niet of je houdt van Blijdorp. Maar ook de Diergaarde heeft een mooi presentje. Een kerstolifant.
Noemen we een olifant, Frank.
Ja, is dat nou een olifant? Een kerstolifant om in de boom te hangen. Dus... bij deze. Ja, voor Michael de Jonge. Nou, dan, ja?
Helemaal goed.
Helemaal goed. Zijn we er? Aan het eind van deze podcast.
Ja, ik wacht. Ik heb de leiding niet hier.
We zijn er nog niet.
Nee, hier niet.
Is alles gevraagd? Heb jij je munitie los kunnen laten op de technisch directeur?
Ja, maar dan moeten we eigenlijk opnieuw beginnen. Gaan we niet doen, toch?
Wat? Nou, dat lijkt me niet echt, nee.
Oké. Oh. Ik ga dat toch vragen.
De laatste.
Kan dit?
Natuurlijk. Het is een podcast.
Het is een podcast.
Als er een
gisteren, ik hoop dat de vraag beter is dan de laatste vraag gisteren bij de Winterborrel.
Zo, wat was dat?
Dat was een man, die had al een klein rood wijntje op, misschien wel twee ook. En die stelde een vraag aan Maurice Stijn. Maar die vraag die ging van links naar rechts, van boven naar beneden. Had het over straatvoetbal, maar ik zie helemaal niks. En het pleintjes filosofie terug, filosofie zie ik niet terug. En die maakt alles helemaal af.
Ik denk dat ik die man gehoord heb na de wedstrijd.
Maar je hebt was één man heel deze kwaad. Vraag van Anton niet gehoord.
Nou, daar komt hij.
Over het systeem. We spelen dus met buitenspelers die we eigenlijk niet hebben. Hebben we gezien?
Nee, dat is niet zo.
Maakt niet uit, maar waarom spelen we niet met... waarom gaan we niet over op een ander systeem als de wedstrijd daar zo om vraagt zoals tegen NAC? Kun je niet iemand om Laurens heen laten zwerven, bijvoorbeeld? is het geen idee om Brimelouden te samen te laten spelen. Want het lijkt alsof we nogal star vasthouden aan een idee wat dus niet werkt. Al wedstrijden lang. En jij bent daar de grote leidinggevende in, denk ik. Ik denk dat je dat niet helemaal overlaat aan de trainer. Dit schreeuwt toch om verandering, deze samenstelling?
De rol van een TD en de rol van een hoofdtrainer moet je heel goed gescheiden houden. Mm-hmm. Want de TD, en die hebben dagelijks met elkaar te maken. En die zijn elke keer met elkaar aan het sparren. Omdat de TD de lange termijn in de gaten houdt. Visie, de manier hoe wij ons willen presenteren in het stadion. Fysiek straatvoetbal, wat die meneer gisteren ook op tafel legde. Maar die trainer, vind ik, dat is mijn visie, moet ook de ruimte krijgen om de dingen te doen met de selectie die hij heeft. Waar we hebben gezegd van hey, daar links en rechts kunnen we daar nog wel wat in veranderen. Om daarin zijn keuzes te maken. Dus mijn positie, ik zit niet bij wedstrijd bespreken. Wil niet zeggen dat ik niet met Maurice aan de sparren ben over speelwijze 4-3, 4-4-2, 5-3-2 en noem maar op. Vergeet die keeper trouwens niet erbij. Dat zeker. Alleen die ruimte geef ik aan de hoofdtrainer. Want anders moet ik zelf dat doen. En dan heb ik die hoofdtrainer niet nodig. En dan word ik een TD / hoofdtrainer. Dus dat is aan de hoofdtrainer. Dat is ook een vraag aan de hoofdtrainer. Ik denk dat wij buitenspelers hebben. Kaiki is een buitenspeler. Mito is een buitenspeler. Dus het is niet zo dat we geen buitenspelers hebben. Alleen de keuzes worden nu anders neergelegd om het resultaat naar binnen te halen. Nou, Ruud gaf net al aan van ten opzichte van Mito moeten we die maar gewoon 3-4 wedstrijden geven. De keuze wordt niet gemaakt om Mito 3-4 wedstrijden te geven. Wordt nu gemaakt voor een andere speler. Dat zal ook te maken hebben met defensieve zekerheid in te bouwen. Waardoor we wat meer op de nul kunnen gaan spelen, wat ons nog steeds helaas niet is gelukt. Nou, dat zijn de keuzes. Systemen is niet meer echt van deze tijd. He, want je kunt ook zeggen van als je 4-3 speelt en je gaat met een 10 heel diep rondom een 9 spelen. Ja, dan speel je 4-2-4 in balbezit en 4-4-2 bij balverlies, want dan laat je die zijkanten laat je inzakken. Dus wat is een systeem? Het is zo dynamisch geworden tegenwoordig dat je ook heel veel positiewisselingen hebt en rotatie in het middenveld. En daar wordt veel meer naar gekeken of de juiste middenveld er staat, of de juiste mensen op de zijkant staan, of de juiste overlap gedaan kan worden. Mis je wel meer overlap vanaf de linkerkant, omdat daar Patrick van Aanholt speelt, moet nog fitter worden. Dan kan hij 6, 7, 8 keer in een helft kan hij opstomen en dan mis je iets meer controle aan de rechterkant. Dus dan is Patrick van Aanholt misschien wel onze linksbuiten, in plaats van Pelle Clement die aan de binnenkant komt op het middenveld. Nou, dat is iets waar wij over aan het sparren zijn. En zo gaat dat. In plaats van, moeten we niet naar een ander systeem? Moeten we niet die? Moeten we niet dat? Dat is vooral
waar wij hier trainen. We hebben toch ook iemand om onze spits heen lopen. Wij spelen een soort van 4-2-3-1 met Kitolano en Baas als controleurs. En daarvoor stonden dan afgelopen zaterdag Negli, Verschuren en Clement. En dan heb je Lauritsen. En er is dus steeds een ander die bij Lauritsen komt. Zelfs Kitolano komt wel eens bij Lauritsen. Dus ja. Er loopt al iemand om de spits heen. En ik vind het niet eerlijk om Negli en Clement echt als buitenspelers te bestempelen. Maar in die 4-2-3-1 zie ik best mogelijkheden. Alleen je moet wel een spits hebben die een beetje het vertrouwen heeft. En dat is er op dit moment niet. Verschuren raakt geen pepernoot. Dus het maakt niet uit welk systeem je nu verzint. Je moet gaan winnen. En dan maakt het niet uit ook in welk systeem je speelt.
Maar Ruud, even Camille Negli. Vanaf het moment dat hij bij Sparta is binnengestapt, heeft hij alleen maar op die positie
gestaan. Jawel, maar hij is een 10.
Hij is van origine is die een 10. Precies. En we hopen ook nog steeds dat hij daar nog een keer terechtkomt.
Maar dat hoopt Nasser ook.
Ja, Monasso ook, maar Camille Negli heeft gewoon 1,5 jaar daar gespeeld. En dat geldt niet voor Pelle. Pelle heeft dat fases gedaan, maar Pelle is echt een middenvelder.
Ja, maar je ziet dat Negli geen echte buitenspeler is. Ik vond hem trouwens ook in de eerste helft niet goed spelen. En hij had één aardige actie waarbij Lauritsen die bal net naast schoot. Dat was een aardige actie. Maar voor de rest, ja, hij heeft natuurlijk in het begin van het seizoen 2 geweldige goals gemaakt. Toen heeft hij een fase gedacht, weet je, ik schiet er gewoon van de parkeerplaats schiet ik op goal. Ja. Maar dat heeft niet gewerkt. En je ziet hem nu worstelen. Je ziet hem nu zoeken. Mm-hmm.
Maar geef mij maar eens aan in de eredivisie, laten we daar ons toe beperken, waar je nog echt met 2 buitenspelers voetbalt. Dat is bijna niet meer zo. Het is vaak één kant.
Pashao en Hajj Moussa vind ik aardige buitenspelers.
Ja, Godcentrouw heet toch ook wel?
De laatste weken.
Godcentrouw, Lange Bakker Joko.
Maar we hebben het wel over de top dan inderdaad.
Ja, dat is waar.
Ja, maar goed, waar ze drie keuzes hebben. Maar de clubs op ons niveau zie je vaak een buitenspeler met daarbij een middenvelder die aan de binnenkant komt. Berghuis speelt trouwens ook bij Ajax als hij fit is, vanaf rechts aan de binnenkant komen. Dus dat zie je niet veel, omdat die backs vaak de spelers worden gezien die de meeste ruimte hebben om dan in die voorzet te komen. In plaats van een buitenspeler die dan ook nog maar een man moet uitspelen, waar vaak 2-1. Gisteren zag je dat ook met Bakayoko en wie stond er op de linkerkant bij PSV?
Ik was de podcast aan het voorbereiden, dus ik heb niet heel goed gekeken.
PSV, Lang.
Nee, Lang. Ja, daar liepen steeds drie man naartoe. Dus dan kun je nog de kwaliteiten van Lang hebben, maar je isoleert je ook weer in het aanvalsspel om dan daar niet de dingen te kunnen. Om kansen te creëren en ook je spits te bedienen. Want daar gaat het ook om. Hè. We kunnen ons focussen op Tobias die niet in zijn beste vorm steekt. Aan de andere kant vind ik wel in het belang wat hij voor de ploeg doet, heeft hij ook de groep nodig om meer in scoringspositie te komen. Moeten we hem dus daar ook veel meer gaan bedienen.
Ja, hoe fit is Kijkje tenslotte? Als je het hebt over percentages.
Ja, we hebben gisteren een onderlinge partij gespeeld met Jong Sparta 11-11. En daarin
wie wonde?
0-3.
Daarom zeg ik van we gaan winnen een zondag. Nee, die heeft het eerste gewonnen. Maar er zijn natuurlijk vooral de
jongens. Hoe deed Kijkje het?
Kijkje heeft 30 minuten gespeeld. En dat zag er goed uit. Wil niet zeggen dat hij al kan beginnen. Dat ligt ook aan de komende dagen. Maar dat hij weer bij de groep kan aansluiten is wel een plusje.
Goed, dan zijn we er helemaal. Lijkt me helemaal prima genoeg? Zo. Nou ja, genoeg. Is het er van jouw kant ook genoeg? Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen? Ik vond je wel zelf kritisch en eerlijk.
Ja, nou ja, goed. Ik probeer zoveel mogelijk mezelf te zijn en dat kon ik. En dat hebben jullie ook bewerkstelligd, dat ik dat kan zijn. En wij bepalen uiteraard als club het moment dat we hier gaan zitten. En dat is normaal 2 keer in het jaar. Maar ik vond zelf, na jouw appje, het juiste moment om nu ook hier te gaan zitten. En ik probeer zo open en transparant mogelijk te zijn. Maar wat ik ook heb gezegd, ik moet ook de club, de selectie en de staf op een bepaalde manier beschermen. Want dat is ook mijn verantwoordelijkheid.
Zeker, zeker. Nou, mocht er nog een situatie zijn, is altijd een stoel voor je vrij. Maar laten we hopen dat het na 6 overwinningen is in plaats van 6 nederlagen. Ruud, Anton, dank jullie wel. Veel plezier aankomend weekend en wat je allemaal gaat doen. Ga je naar Nijmegen, Anton? Nee, hè, denk ik.
Nee,
slecht weer, hè?
Slecht, ja. Niet uitgenodigd.
Niet uitgenodigd.
Samenvatting kijken.
Ik heb wel gevraagd wat het kost daar op de hoofdtribune. Weet je wat ze daarvoor vragen?
Nou,
178 euro.
Ja, nee. Dat is toch gekkig. Is dat met eten en slapen erbij?
Nou, dat weet ik niet.
178 euro voor NEC Sparta?
Koud en warm buffet.
Wel met hospitality.
Naar Sanidome, kan je daarnaast.
Nu snap ik waar. Heeft Marcel Boeker nog meer geld nodig?
Hij wil een panda kopen.
Ongelooflijk. Bedankt. En hou lekker Sparta naar voren. En Rijnmond in de gaten voor al het laatste nieuws over Sparta en natuurlijk ook over de andere clubs uit onze regio. Tot de volgende keer. Dag.
Als Spartaan zijn wij geboren. Als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korver.
Sparta naar voren!